Het leven begint bij 40. Een inspirerende podcast voor de 40-plusser.
Welkom bij een nieuwe podcast van Het leven begint bij 40. Het heeft even geduurd vooraleer we er nog eens een hadden. Maar wij nodigen dan ook alleen de meest boeiende 40-plussers uit. We hebben heel lang op onze gast van vandaag moeten wachten. Ik hoop alleen dat deze Sven niet zoveel over wandelen en over koken gaat vertellen als Sven Ornelis, want anders zijn we gejost, hè, lieve mensen.
Oh nee, dat zou gezellig kunnen worden.
Oh, doe je dat, Sven de Leijer? Veel babbelen over wandelen en koken? Nee toch, hè?
Ik ga proberen van niet, maar eigenlijk wel.
Ja?
Is
het
echt?
Ja, maar jullie, ja. Zo grappig, jullie hebben ook nu dezelfde outfit aan. Het wordt opgenomen vandaag op de heetste dag van september. En ze hebben alle twee een Bermuda aan. En alle twee, ja, een speciaal topje daarbovenop.
Dat is waar.
Met maar, veel kleur en veel gedoe.
Maar gelukkig hebben we niet alle twee een bril en niet hetzelfde kapsel.
Hey, we vallen meteen met de deur in huis. Dat doen we altijd. We doen niet aan uitgebreide bios en hoe is het met u, Sven? We vragen gewoon, begint het leven bij 40, ja of nee?
Maar ik hoop het, ja. Ik ben nu een jaar ervaringsdeskundige. En voorlopig kan ik niet klagen.
Ja.
Het rare is, dat je neemt u dan zelf waarschijnlijk iedereen voor van ik ga 40 worden volgend jaar of binnen 2 jaar. Ik ga daar niet mee bezig zijn. Maar of dat je het nu wil of niet, je krijgt toch plots een tsunami van mensen die zeggen oh, meneer wordt 40, nog altijd in een korte broek. Ja, en dan begint het. En dan, willen of niet, je wordt daar dan toch heel veel mee geconfronteerd. Maar voorlopig eigenlijk geen klagen.
Dat is bij mannen, hè. Dat valt nu toch echt op, dat mannen dat makkelijker slikken.
Ja, je moet wel eerlijk zijn, toen ik er naartoe wandelde, had ik er niet zoveel goesting in. Ik vond het toch wel een dingetje eigenlijk. En het valt allemaal meer dan mee, maar ik vond het zo raar, 40, omdat je dan het gevoel begint te krijgen, oei, nu moet ik echt wel volwassen zijn. Die korte broek vond ik een goed voorbeeld.
Ik ben pas beginnen mijn korte broek op het werk dragen sinds, denk ik, mijn 39. Ik had altijd nog wel schrik van mensen en meningen en al die dingen. En ik denk 2 jaar geleden was zo'n hittegolf. En ik was een van de enige apen die daar in mijn jeansbroek stond. En plots dacht ik, jongen, doe nu een keer gewoon wat je thuis ook doet. In Torp kent iedereen mij zomer en winter in mijn korte broek. En heb ik die klik wel gemaakt. Het kan mij allemaal niet meer schelen. Allee, in beperkte mate. Ja. Maar inderdaad, je bent er veel mee bezig, omdat mensen er je ook veel over aanspreken. En dan, sowieso is dat wel iets. Ik denk ook dat de tijden wel veranderd zijn voor ons ouders, of alleszins voor mijn ouders, was 40 worden. Zowel moment als ze al kinderen van 10 jaar hadden, en al zowel hun carrière eigenlijk richting uitgaand gaan, waarvan alles lag vast. En dat was dan wat het ging zijn voor de rest van hun dagen. Terwijl, ja, ik denk dat niet meer zo is tegenwoordig. Ik hoop dat voor mezelf alleszins heel hard.
Maar ze beginnen wel meneer te zeggen, hè, meneer?
Tegen mij niet, zeg.
Ja. Manneke, moet jij nog een go-pas hebben?
Het voordeel is dat 90% van het land mij aanspreekt als Svenneke. En daar, ik vrees dat ik daar van zijn leven niet meer van ga afgeraken. En hoe ouder dat je dan wordt, hoe minder erg dat je dat vindt.
Dat is ook zo, ja. Dus die korte broek, is dat symbolisch voor vele andere dingen? Dat je dan zegt op mijn 40ste, dat voortgevoel is toch wel groter geworden van ik doe gewoon waar ik goesting in heb?
Ik denk dat vooral het besef is groter geworden van bijvoorbeeld professioneel gezien, weet ik veel beter wat ik kan en wat ik niet kan, waardoor ik veel gelukkiger ben. Omdat ondertussen heb ik beseft, ik moet alleen maar doen waar ik mij 100% goed bij voel en al de rest vooral niet. En ik denk dat bij de meeste dingen in het leven ondertussen, ja, je wordt wat slimmer of door meer ervaring te hebben, weet je gewoon, oké, die dingen zijn voor mij weggelegd en een aantal andere dingen waarvan dat ik vroeger misschien dacht, oh, ik zou die ook graag kunnen of ik ambieer die, besef ik nu, ja.
En wat had je graag willen doen?
Ik ben er ondertussen wel uit dat ik de Tour de France, dat ik die niet meer ga winnen.
Ja.
Maar dat is ook nooit het geval geweest. Ja, om zo'n concreet voorbeeld te
geven. Maar echt, binnen je carrière, binnen de dingen waar je van weet, ja, dat zit wel binnen mijn mogelijkheden. Alleen, dat is toch niet mijn sterkste kant.
Ja, bijvoorbeeld, ik heb een aantal jaren meegewerkt aan De Ideale Wereld. En ik vind dat programma op zich heel, heel, heel goed. En ik heb daar een rol in gevonden die mij afging. Maar bijvoorbeeld, wat een Otto Jan kan of wat een Jelle de Beulen kan, dat kan ik niet.
En dat is?
Bijvoorbeeld een Jelle, die kan vingerknip en die zet eenert welk tippeke neer of die begint te acteren. Ik heb geleerd dat ik maar één ding kan en dat is mezelf zijn.
Mm-hmm.
Ja. En van het moment dat ik aan het acteren ben of dat ik iets doe wat ik niet graag doe, zie je dat onmiddellijk en dan word ik heel ongelukkig. En dat vind ik wel een voordeel, dat ik dat geleerd heb doorheen de jaren van... Ja, dat is het. En als dat niet meer past in het vakje waar ik nu in zit, namelijk zo wat tv, theaterdingsjes, dan zal ik datgene, namelijk de beste versie van mezelf, wel ergens anders gaan zijn, denk ik.
Zeg, en ben je ook wel de beste versie van jezelf thuis, in je privé?
Zeker niet altijd. Maar wel een betere versie van mezelf.
Ja?
Ja, omdat je wel... Ja, met ouder te worden merkt wat dat belangrijk is en problemen benoemen. Ik weet dat ik zo in mijn hoe noem dat dan, uw 20, 30-jarige bestaan, was ik zo eerder iemand die het heel goed allemaal op een rijtje had voor mezelf, maar ook als dat niet zo was, daar amper over gepraat zou hebben. Terwijl nu, denk ik, het minste wat dat hoofd niet meer doet, wat het moet doen, praat daarover. Ga babbelen met of mensen die je goed kent en die je graag ziet, of mensen dat daar gewoon goed in zijn en daar namelijk hun job van gemaakt hebben. En dat heeft mij in het verleden al heel veel geholpen.
Hoezo?
Ik heb bijvoorbeeld een jaar of drie enorm zware slaapproblemen gehad, die er plots waren, zonder een of andere aanwijzing, maar die wel heel pittig waren. En in de eerste periode zijn dat denk ik een maand of drie geweest dat ik gemiddeld 2 à 3 uur per nacht sliep en 7 op 7 aan het werken was. En je belandt in een soort tunnelvisie van ik ga wel door en ik ga wel moe genoeg zijn, ik ga wel in slaap vallen, maar je valt geen niet meer in slaap. En op een bepaald moment komt er dan toch gelukkig het besef van ik moet hulp gaan zoeken, ik moet daar iets mee doen.
Tuurlijk.
En dan hebben de juiste mensen me wel echt heel goed geholpen. En dat is een lang proces geweest, maar waardoor ik ook wel gewoon altijd mijn zin en mijn leventje ben kunnen blijven leiden. Maar wel daarnaast heel veel nagedacht en proberen toch ergens een rust te zoeken die er misschien niet was.
Ja, was dat de oorzaak eigenlijk, dat je ergens een onrust had? Allee.
Dat is het grote frustrerende. Ik heb daar 3 jaar zwaar mee te kampen gehad en ik weet nog altijd niet waarom. Het eerste wat mensen zeggen is van, oh, je werkt te veel. Maar ik weet dat mijn werk, dat is mijn hobby. Alles wat ik nu doe, zijn de dingen waar ik vroeger van gedroomd heb om te mogen doen. En dat is oprecht ook zo. Dus voor mij, dingen die erbij kwamen, waren dingen die ik leuk vond om te doen. Dus ik kan nog altijd niet geloven dat dat nu specifiek de reden zou geweest zijn dat het zo was. Maar ik weet het niet. En dat is wel het frustrerende, want ondertussen is het bijna volledig opgelost. Maar heerst er wel in mijn achterhoofd ergens het ding van, het kan wel terugkomen, want het was er ooit plots.
Maar hoe ben je ervan afgeraakt?
In eerste instantie met medicatie. Ja. Omdat ik was te ver. En dan heeft er wel een psycholoog mij heel hard wakker geschud van, je moet nu iets doen. En die was er gelukkig in gespecialiseerd. En ik heb dat dan ook aangenomen, omdat die me echt wel een letterlijke en fysieke wake-up call gegeven heeft. En dan, ik ben daar heel snel van beginnen minderen, omdat ik me daar... Dat was mentaal voor mij zwaar, dat ik ook was toen 38, schat ik, dat ik medicatie nodig had elke dag om in slaap te vallen. En dat is ook gekomen op het moment dat ik een theatervoorstelling aan het maken was, die heette Content, omdat ik content door het leven ga. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik zo iets had dat lang in mijn hoofd bleef hangen van fuck, wat is hier aan de hand en hier klopt iets niet. En ik heb toen beslist van, dat was een maand of twee voor de première, van ik moet dat benoemen in die voorstelling om mezelf te verplichten om daar elke avond over te babbelen. Dus de combinatie van die medicatie met dan daar veel over te praten. En als je zo'n voorstelling gaat spelen, gaan elke avond 500-600 man. Ja, dat is enerzijds een dikke mot in je gezicht, want je legt je diepste ziel bloot. Maar elke avond komen er mensen naar u. Man, ik heb dat voor. Je kunt misschien eens dat proberen. Of dat, of dat. En mij heeft dat heel hard geholpen.
Wat een therapie, zeg.
Ja, raar, hè?
Ja, maar je zegt, ja, ik ben een contente mens. Maar je hebt ook je rugzakje. Mm-hmm. Want jij bent je vader verloren op jonge leeftijd. Hoe oud was je?
Ja, ik was 22.
Ja.
Vorige week, 18 jaar geleden.
Oh.
Ja. Verschrikkelijk.
Ja, afschuwelijk. Hij was ziek, hè?
Ja, hij was... Ik heb eigenlijk... Mijn vader is... Om een lang verhaal kort te maken, mijn vader is chronisch ziek geworden op huwelijksreis van mijn ouders.
Goh.
Dus mijn broer en ik hebben hem nooit anders gekend dan met een rugzak. Maar hij had 3 chronische ziektes. Maar die waren nooit levensbedreigend. Dus we hebben altijd rekening gehouden met de gedachte, er is wat zorg nodig en we moeten wat dingen doen. Maar nooit met de gedachte, we gaan die vroeg verliezen. En dat is plots heel snel gegaan. Hij was aan het wachten op een orgaantransplantatie, waardoor hij ook wat verzwakt was. En dat wachten heeft te lang geduurd. En in een periode van zwakte een ziekenhuisbacterie opgelopen. En heel snel was hij er niet meer. En dat is verschrikkelijk. En dat, ik was ook, mijn vader en ik waren 2 handen op 1 buik. En dat is rot. En tot op een dag van vandaag. Maar ik ben heel blij dat ik dat op een positieve manier kunnen benaderen heb. Ik heb altijd alle positieve gedachten gekoesterd. En dat maakt dat verdriet niet minder groot. Maar dat maakt wel dat ik nu tot op de dag van vandaag nog altijd heel blij ben als ik daar kan over praten, omdat die mens voor mij nog altijd enorm veel betekent.
Mm-hmm.
En dat is dan wel tof. En natuurlijk is dat rot. En nu bijvoorbeeld, ik ben zelf een maand geleden verjaard. ik was met mijn moeder aan het babbelen en dan in één keer op zo'n ding van, ik ben nu 41 geworden en mijn vader is gestorven als hij 52 was. Mm-hmm. Dat is niet meer zo ver weg. En dat is wel heel confronterend.
Ja. En je hebt je nooit laten hangen, want ik kan me dat wel inbeelden, als je 22 bent, dat je dan kwaad, je moet toch door een heel rouwproces. Ja. Die stages ook gehad?
Ja, maar eigenlijk waarschijnlijk hetgeen wat mijn vader en ik het meeste, de meest gelijkgezinde eigenschap was van dingen doen. Ik ben ook niet de beste geweest ooit op de schoolbanken en mijn vader ook niet. Maar mijn vader had bijvoorbeeld heel lang een supermarkt en mijn lang leven was om daar te gaan helpen en pakjes in de rekken te steken en eenderd wat er gaan doen. En dat ging mij veel beter af. En het is ook bij mij door te doen dat ik er allemaal een plaats heb kunnen geven door te gaan werken. Omdat ik, ja, ons werk is dan nog een keer in de plezantigheid. Ik was toen fulltime publieksopwarmer, dus je komt een studio binnen waar een paar honderd mensen niet zitten te wachten op een rouwende aap, maar die willen lachen met een plezante aap. Maar dat hielp mij enorm om dat een plaats te geven. En dat was niet weg. Maar dat is wel voor mij een manier geweest om dat te verteren. En ik ben iemand, als ik mij niet goed voel, heeft het geen zin dat ik in een zetel ga liggen, want dan wordt het erger. Nee, dan
ga ik zielige muziek opzetten.
Ja, wel, af en toe gun ik mezelf dat. Ja. Zo 1 of 2 avonden op een jaar om dan helemaal het dal in te treden. Maar dan, wat bij mij het beste werkt, en nu kom ik bij uw collega, is gaan wandelen. En dat heeft mij enorm veel geholpen in het verleden.
En koken?
Ja, koken doe ik minder goed als Sven. Ik doe dat super graag. Mijn vader was ook kok van opleiding, dus we hebben thuis altijd vers gegeten. En ik doe dat heel graag, maar alleen als ik er tijd voor heb.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een zondag en dan nog liefst met een fles wijn en een aantal dingen maken om in een diepvries te steken. Super graag. Maar zo op maandagavond om 7 uur van mijn werk komen, naar de winkel moeten gaan, nog beginnen koken.
Ja. Moeilijker, zeg, moeilijker, ja. Moeilijker.
Ik heb een talent, ik heb dat nog nooit tegen jou gezegd, maar een van mijn talenten is...
Oh, nu komt het.
Ja, liefdes van BV's opzoeken, waarvan de BV niet wil dat die persoon in de boekjes staat.
Ja, dat heb je geleerd.
Ik ben daar supergoed in.
Je leert om met mijn programma te doen natuurlijk.
Ja, ook. Maar ik ben daar echt heel goed in. Maar toen ben ik jouw vriendinnen, ik krijg ze niet opgespoord.
Goed, hè?
Hoe heet die?
Ricky Verspecht is haar codenaam.
Nee, maar ja, nee, het is nog altijd aan wel.
Ja,
hoe lang zijn
jullie
samen?
Dik 5 jaar.
Allee zeg.
Ja.
Maar en zij wil dat zelf ook niet? Zoals ergens met jou, zelfs geen foto, hè, Sven, niks vind je daarover, hè?
Nee, en dat is... Pas op, dat is ook niet dat dat zo een moeilijke keuze is. Alleen, van mij vinden voor de rest ook niet zoveel. Ik zit ondertussen... Ik draai eigenlijk al veel langer mee als veel mensen denken. Ja. Maar ik doe mijn werk een tijdje intensief en dan gaat het mij weer lang niet zien.
Ja, ja.
En dat gaat mij het beste af. En dat is geen waardeoordeel ten opzichte van andere mensen, maar... Als ik naar een film wil gaan, dan ga ik heel graag op mijn gemakje naar de film en hoef ik daarvoor niet langs de rode loper te passeren om een chic geleend kostuum aan te doen en te lachen. Omdat ik mij daar niet zo goed bij voel. En dat is, ja, dus wij komen al op niet zo heel veel plaatsen waar mensen dan denken van, ah, we gaan eens een foto van die twee maken. Dus ja.
Maar zit ze in de media of doet ze
nee,
totaal,
totaal
anders?
Nee, totaal niet. Totaal niet. Ze werkt voor Q-Music. Maar nee, dat is niet waar. Nee, maar het is een advocaat en we hebben elkaar leren kennen.
Oh, maar twee tettergatten bij elkaar.
Ja, ja, ik ben thuis de stille, hè.
Oh, nee.
Ja, ja, ja. Ja.
Och, ja.
Dus, ja, ja, ja.
Dat had ik nu niet gedacht eigenlijk, dat jij met zo'n nog groter tettergat zou samen
zijn. Ja, dat compenseert, hè.
Ja.
Die duwt mij zo'n beetje in de stilte.
Oké.
Mooi.
Aan de advocaat. En waar hebben jullie elkaar leren kennen?
In een apres-ski-bar in de bergen.
In Ischel.
Het is een virus waar je niet van afgeraakt.
Ja, normaal ging ik dit jaar voor het 10e jaar meegaan met jullie collega's van Studio Brussel op Snowcase. Ze doen elk jaar zo'n skivakantie en ik ga daar dan plaatjes draaien en wat presenteren. Ik ben ook zot van de bergen. En zij ging met een aantal vriendinnen mee.
Oh.
En daar hebben wij elkaar, ik denk dat zij toen ook al het 2e of het 3e jaar meegingen.
Ja.
En op een avond aan de klap geraakt. En dan hadden wij iets wat ik normaal nooit niet doe, had ik daar een dag erna toch mee gedate. En een half uur voor die een date ben ik gigantisch hard op mijn gezicht gevallen.
Ja.
Heb ik haar nog sms van, ik ga misschien iets later zijn. Maar dat proces is dan veranderd, want ja, iets hard op mijn gezicht gevallen bleek dan dat mijn buikspieren over waren en dat ik van alles gekneusd had. Dus ik ben afgevoerd en ik heb daar een week in het ziekenhuis
gelegen. Dat meende niet.
Ja, dus onze eerste date was bij mij thuis. Ik in een trainingsbroek die amper kon bewegen. Met mijn broer die wat hapjes was gaan halen. En een taai die was komen leveren.
Oh, maar jongens, dat. Ja. Als je dat overwint, dat is al meteen echt een
voilà.
Liefde, hè?
En blijkbaar is dat toch gelukt.
Maar jij bent nu 41. We hebben het heel vaak over kindjes. Ja. Jij hebt er geen.
Ja.
Mag ik dat vragen? Of jij er eigenlijk wil? Droom je daarvan, van een gezin? Of
We weten het eigenlijk. We zijn vrij laat bij elkaar gekomen. Mijn lief is ook wel een stuk jonger dan ik. Allee, meerderjarig en zo. Maar dat maakt dat we ook wel echt bewust onze tijd pakken. En het heeft ons ook een tijd geduurd. We hebben heel lang zitten uitvogelen van waar gaan we nu wonen. Zij woont in Antwerpen, ik in Tervuren. En eigenlijk zijn we pas sinds een paar maanden, vlak voor de lockdown, zo fulltime op één adres aan het wonen. Wij woonden wel samen, maar dan is een weekend Antwerpen, 5 dagen Tervuren en omgekeerd. Waar dat eigenlijk heerlijk is, want als we het gezellige van de stad wouden en leuke restaurantjes bleven in Antwerpen, waren we het bos van Tervuren en de rust, dan waren we in Tervuren. Dus
beste van twee werelden.
Ja, en dat was eigenlijk een toffe periode. En ja, kijk, we hebben elkaar wat later leren kennen, maar we hadden ook wel absoluut die eerste jaren op een ja, speelse manier. En zo zie je, maar ik ben ik geen 40. Was ik gewoon nog een verliefde puber die zo wat andere dingen wou doen. Dus ja, het ding, liever wat langer wachten en alles op het juiste moment dan plots overhaast van shit, ik ben nu 40, het moet nu plots zo en zo en zo.
Hoe oud is zij? Laatste vraag. Over haar.
Een stuk jonger.
Ja. Oh, maar dat is voordeel.
Nee, helemaal
is al
dan heb je toch tijd. Tijd nog. Dan moet
en
je
die
opjagen.
Heeft nog altijd niet door dat die korte broek eigenlijk gewoon totaal niet
ongepast
is.
Dus het wordt niet uitgesloten, laat ons zo zeggen.
Nee, het is geen bewuste keuze, ja of nee.
Ja. Anke, op iets latere leeftijd, kan nog, hè? Perfect. Je bent,
zeker?
Ook iets, hè? Je bent ook iets later mama geworden dan veel van de collega's die al met tieners rondlopen en die jouw leeftijd hebben.
Ja, 34 de eerste keer en bijna 39 de tweede keer. Dus.
Hij heeft nog 10 jaar.
Maar
ja. Nee, man. Nee. Ja, het is een aanrader.
Zeg, maar ik wil toch nog even over dat wandelen hebben, want we zijn daar zoveel bij gewandeld. Ja, je hebt er zoveel...
Maar allee, ik geef je 2 minuten.
Ja, ben je fanatiek erin?
Maar ja, natuurlijk.
Ja? Hoeveel wandel je per week?
Ik probeer elke dag te wandelen, omdat ik kan heel slecht achter een bureau werken.
Ja.
Dus wandelen is voor mij een stuk van mijn werk geworden. Meestal ben nog altijd wel heel vroeg wakker. Ik sta op, ik zie even wat er moet gebeuren en dan vertrek ik in het bos om ideeën te laten rijpen.
Zo prachtig natuurlijk in Tervuren.
Ja, dat is een heel tof bos. En ik heb zo'n aantal wegen die ik echt van buiten ken, waar ik blindelings kan wandelen. Maar ik heb dan vaak papieren mee. Of als ik teksten moet leren, doe ik dat al wandelend.
Ja, tuurlijk.
En ja, mensen kennen mij ondertussen ook al wel dat weer die raren is. Die met zijn, maar ja, er zijn zo'n paar wegen die gewoon rechtdoor gaan. En daar heb ik bijvoorbeeld met een theatershow is 80% daar geschreven en 100% daar geleerd.
Ja, maar tuurlijk, het is niet alleen wandelen. Hè. Je doet zoveel meer dingen. Hè. Het is en rust en tegelijkertijd de beste ideeën komen op dat moment.
Ja.
Fijn. Maar hoeveel per week?
Ah, ik zou het niet weten. Ik probeer in werkweken probeer ik wel elke dag aan mijn 10.000 stappen te geraken.
Oké.
Ja. Maar het is niet dat ik nu zeg van gelijk vandaag ga ik 7 uur stappen. Ik probeer we gaan volgende week op vakantie. En dan is wandelen, gaat daar nu voor het eerst een keer een noemenswaardig onderdeel van uitmaken. Omdat het dan ook niet anders kan. En dat is wel een van de weinige goede dingen aan die corona. Wandelen is plots hip geworden.
Ja, hè? Ja,
jaren ben ik uitgelachen.
Ja.
En van dat kende je waarschijnlijk ook. Ja. En nu plots, je wandelt ook. Ja, we gaan het wel leven.
Je moet alleen nog leren stoeven met die kilometers, hè? Zoals Sven doet. Hè?
Ja. Ik weet dat zelfs niet. Ik check
maar
die
je wandelt
stappen.
Waarschijnlijk hetzelfde als ik. 6 kilometer per uur, dat zal zoiets
zijn. Ja, ik weet, 10.000 stappen is 1,5 uur.
Dat klopt ongeveer. Het zal hetzelfde. Dat is een van de dingen waar ik echt veel spijt van heb. Ik ben ooit eens naar Nieuw-Zeeland op vakantie geweest. En ik woog nog 114 kilo. En ik heb daar niet gewandeld. En als er echt zo'n land is waar je dat moet doen...
Maar ja, toen wandelde je toch nog niet,
nee,
hè?
Natuurlijk niet. Ja. Dus ik denk, ooit wil ik er nog eens terug gaan. Ja. Om die reden. Zijn mijn 2 minuten over, Anke? Het is weer aan jou.
De twee minuten zijn over.
Ja. We zullen er nog wel een keer later over hebben. No problem.
Ja. Hij komt altijd zo zelfverzekerd over, Sven de Leijer. Ben je dat altijd? Of heb jij ook zoiets onzekers in nu?
Dat is heel raar. Ik hoor dat nog wel eens. Maar ik ben, denk ik... En dat is... Ja, nee, ik denk, ben eigenlijk echt overtuigd dat ik een van de meest onzekere mensen ben des werelds.
Ja?
Maar dat is ook echt een belangrijk onderdeel van wie dat ik ben. En dat klinkt nu heel onnozel, maar ik heb dat keihard nodig. Bij alles wat ik doe, ga ik kapot van de stress op voorhand. En als dat niet zo is, zal ik er alles aan doen dat die stress komt.
Ja?
Bijvoorbeeld, ik draai al... Ja, van mijn 13 jaar plaatjes. Maar elke keer als ik dat podium op moet, denk ik... Fuck, fuck. Opwarmen, publieksopwarmen. Ik doe dat van mijn 20 jaar, ja. Ondertussen al meer dan 20 jaar. Elke keer als ik begin, denk ik, allee, waarom?
Ja.
Heel raar. Maar dat is wel hetgeen wat ik nodig heb. Als ik dat niet heb, ik ga 3-4 koffies drinken om toch maar die adrenaline te voelen. En vanaf seconde 1 is dat erop of eronder.
Ja.
Dus...
Maar heb je dat al gevoeld, dat eronder is?
Maar ja, gij.
Oh nee, maar dan wil je toch doodgaan en afgaan, ah, ja, en weg, ja, en onder, ja, het steen, ja, kruipen.
Dat is een stuk van hetgeen wat je doet natuurlijk. Als je ervoor, ja, kiest om op een podium te staan en, ja, en plaatjes te draaien. Of denk je dat je wat plezant bent en mensen in vorm te krijgen, ja.
Maar dat lijkt mij nog veel moeilijker. Ik draai ook plaatjes. Ik zie dat er een spiegel hier staat, zeg. Heel raar. Ja. Maar dat gebeurt wel eens. Maar dan kun je altijd zeggen, oh, ze waren een ambetant of publiek was niet mee. Maar mijn lachen lijkt me nog zoveel moeilijker. Want je hebt daar zitten aan werken. Ja, weet je, draaien is elke keer een beetje anders. Hè. Past u aan het publiek, je denkt, dat werkt, zal dat nu doen. Maar als je echt, ja, een theatershow of zo doet, en die zit in je hoofd en die moppen waar je aan gewerkt hebt, en er is, het komt niet uit het publiek, dat lijkt mij echt afschuwelijk.
Ja, het ding is ook, je moet je voorstellen, je zit thuis, je bent iets aan het schrijven en je denkt, mannetjes, hé, deze hier, dat is, cool, is grappig.
Ja, dat is, ja.
En dan stapt het podium op en je brengt die mop voor pakt 300-400 man. En als je dan iets brengt met A, de arrogantie en B, de zelfzekerheid, ja, van dit is grappig, en er lacht niemand, dat is een redelijke wake-up call.
Gebeurt maar dat vind vaak? Ik ook gebeurt tof. Dat vaak? Gebeurt dat vaak?
Ja, maar je leert ook doorheen de jaren, omdat ik zo al heel lang publieksopwarmer ben, dat vind ik het beste aan al die jaren publieksopwarming. Je leert superhard op je gezicht gaan.
Ja.
Oké. Okay.
En dat vond ik... Ik heb dan een theatershow gedaan, wat toch nog een andere discipline is. Maar door het feit dat ik zo hard gewoon ben op mijn gezicht te gaan, zie ik dat ook als een uitdaging van, oké, nu moeten we zoeken, hoe raken we hieruit?
Ja.
En dat is wel een plezante leerschool geweest.
En je hebt
geweest.
Waarschijnlijk ergens in de boekentas 1000 oplossingskist. Zo, van, dan lacht je met jezelf een beetje. Ja. Of van, amai.
Ja, het is gewoon zo. Hoe meer dat je op een podium staat, hoe groter inderdaad je boekentasje met oplossingen is.
Ja.
En, maar pas op, dat neemt niet weg. Ik was eigenlijk volop aan het schrijven aan een nieuwe show als de lockdown begon. En ja, die onzekerheid. Ik zal nooit durven een mop brengen in het ding van, oké, okay, mannen, ik ga het even doen. Maar eigenlijk als comedian een heel groot minpunt is. Bijvoorbeeld collega Jan-Jaap van der Wal, die de Ideale Wereld presenteert, die weet perfect, dat is een goede mop, dat is een slechte mop, op papier. En die brengt ook die mop op een manier dat je denkt, wauw.
Ja.
En daardoor lachen de mensen. Ik zou diezelfde mop brengen met mijn staart tussen mijn benen de eerste keer. En dat marcheert niet. Mensen willen een beetje die zelfzekerheid zien van, ah ja, het is het, dat is een goede mop.
Ja. Ja.
Maar ja, kun je zelf niet veranderen, hè.
Oh, maar beknot het jou soms ook, die onzelfzekerheid? Of ja, want je buigt het weer om tot iets positiefs, hè? Maar heb je dan soms zo... Ja, bij mij kan dat soms zo echt te intimiderend werken, dat ik mij een beetje dan laat hangen of zo.
Ja, ja, zeker wel. Maar ik denk wel dat ik daar de laatste jaren in gegroeid ben. Ik weet bijvoorbeeld in de jury van De Slimste Mens, als ik daar de eerste keren in zat en... Ik hoop altijd, mijn sterkste troef is zeker en vast improviseren en niet geschreven mopjes.
Ja, want die moppen krijg je toch op voorhand. Die krijgt toch een beetje een leidraad.
Je kiest daar eigenlijk zelf in, uiteraard. Ja, net zoals dat jullie radioprogramma voorbereiden, want jullie zijn professionals, moet een comedian die daar gaat zitten ook zichzelf voorbereiden.
Dus ja.
Bij mij is dat, ik bereid mij voor. Ik schrijf de meeste dingen dan zelf gewoon omdat ik een beetje een specifieke stijl heb en heel slecht kan acteren, dus moeilijk geschreven moppen kan brengen. Maar ik hoop ook nog altijd om daar te kunnen improviseren. Maar natuurlijk, om goed te kunnen improviseren, moet ik op mijn gemak zijn, moet zelfvertrouwen hebben en moet gewoon het durven laten gaan. Dus meestal begin je wel met iets dat je op voorhand gemaakt hebt, waarvan je denkt, oké, dat lukt hier wel.
Ja.
Maar ik weet, de eerste keer dat ik daar zat, als je eerste mop niet werkt, het is om zeep en je durft niks meer en je bent nog een schim van
terwijl
jezelf.
Terwijl er geknipt wordt nadien, dat weet je toch ook.
Ja, maar
het is die
het
vibe
live
gewoon.
Publiek.
Ja, ja.
Ik voel de pijn nu al.
Maar ja.
Zeg, en kun je geïmponeerd dat er iemand naast je zit, dat je denkt, oh, die is te groot voor mij. Daar ben ik maar Svenneke naast.
Ik ben iemand die slecht aardt in een omgeving van haantjes.
Maar is dat niet bij Woestijnvis? Of is dat gewoon wat andere mensen denken over Woestijnvis?
Ja, ik denk dat dat heel hard is wat andere mensen denken. Nu natuurlijk, ik ben ook pas bij Woestijnvis gekomen een jaar of 15 geleden. Als eigenlijk zo de periode van de echte grote vedetten al een beetje achter ons lag. Tegenwoordig, ja, je hebt in Vlaanderen nog wel een aantal ultieme vedetten, maar de meeste van ons zijn zo wat... Iedereen doet een keer iets en er zijn weken dat ik redactie doe voor iemand die dat dan weken daarna voor mijn redactie doet. En dat is wel, denk ik, hoe dat ik het ervaar, heel normaal allemaal. Ja. Maar er is wel een groot verschil. Mocht ik met u samen in een panelshow zitten, gaan wij nooit haantjesgedrag tegen elkaar vertonen, maar dan bouwen wij samen iets op. En daar ben ik gevoelig aan. Als er naast mij twee haantjes zitten, ga ik altijd denken, oké, doe maar jongens, ik ga rustig een koffieke drinken. Maar als wie dat ik ben, ik ben geen tafelspringer. Ook al lijkt dat misschien soms zo, omdat ik nogal veel en snel praat. Maar dat, als er iemand anders het grote woord voert, ga ik daar niet direct ambiëren om daarover te geraken.
Nou, herkenbaar.
Denk ik.
Oh. Maar jij zo, je hebt zo een sympathieke zelfverzekerdheid. Allee, ik bedoel zo, allee, als jij babbelt, hè, ja. Dat bedoelde ik met toen ik daar straks zei, van jij lijkt altijd zo zelfverzekerd op een sympathieke manier. Want allee, je hebt ook mensen die dat zo op een cool, arrogante manier hebben. Hè, en dan denk ik al, oh, laat maar.
Dat gaat mij niet afgaan, denk ik. Hè.
Ja.
Maar het is geen verborgen... Moet je dat dan noemen? Een bescheidenheid of zo? Het is gewoon echt... Ja.
Het is geen plannetje.
Nee,
proberen de sympathie... Nee, ik heb het ooit geprobeerd, maar het lukte niet bij mij om de sympathieke maar... zelfverzekerde te zijn. Dus ja.
Heb je eigenlijk een wild plan in die zin van, ik zeg maar iets, een camping openen in Zweden of zo?
Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen, als ik het las, dat ik dacht...
Van stafkoppers.
Cool, ja. Ja, dat, allee, ik ben wel echt een natuurmens. Ik kampeer heel graag. Maar zo op de manier, denk ik, dat hij het ook graag doet. Namelijk op een toplocatie. Yeah. En ergens verscholen achter drie bomen. Maar zo een zelf masterplan, nee. Mijn plan... Ik heb zo ook niet echt dromen. Ik heb vooral het leven dat ik al een tijdje leid, hoop ik gewoon te kunnen verder zetten. En dat vind ik al, mocht dat lukken, een ongelooflijke prestatie van mezelf. En gezond zijn is daar waarschijnlijk het allerbelangrijkste in. En met de mensen rondom mij een beetje kunnen aanmodderen op een toffe manier en mijn zin te kunnen doen. Maar ik heb zo niet echt dromen van, oh, ik wil absoluut een boot of een vakantiehuis in Zwitserland. Of... Dat heb ik niet.
En een plan B? Zo gewoon, stel van, ik denk altijd, stel, het is gedaan met de media, zo toch zo, zeg maar iets, hè, lesgeven of een kaaswinkel openen of...
Ik zoek dat altijd. Anders.
Ja?
Want ik wil ook, wat tv betreft, wil ik dat nooit ten brode moeten doen. Ik wil dat alleen maar doen, op het scherm bedoel ik dan, als het iets is waar ik mij goed bij voel. En al de rest, ik wil altijd nee kunnen zeggen. Ik ben ook al ik ben altijd zelfstandig geweest in die optiek van, ik wil altijd nee kunnen zeggen, want als ik iets doe tegen mijn zin, dat marcheert niet. Maar ik heb ook altijd 3-4 jobs door elkaar gedaan. Ik was DJ, publieksopwarmer, ik deed evenementen. Dan begonnen er zo wat tv-redacties te komen. Dus en dat is op de dag van vandaag nog altijd het geval. De verdeelsleutel is wat anders geworden, maar in mijn hoofd doe ik nog altijd 4-5 dingen door elkaar. En is er alweer iets nieuws dat aan het broeien is.
Ja. Wat is het laatste dat aan het broeien is?
Goh, mijn ouders die hebben dat een bedrijfje in kaas- en garnaalkroketten. En daar een aantal varianten op. Ja. Ja, dat is echt, dat is de specialisatie.
Oh, dat is
mijn droom. Ah, kijk, ja. Dat is, bij de familie De Leijer, geef ons iets en wij draaien er chapeluur rond. wij kunnen daarin alles.
Amai, dat vind ik al het beste motto ooit eigenlijk.
Ja. Ah ja, maar kijk, ik zal u een keer een staal brengen hier.
Ja, oh, zalig.
Maar dat is, ja, mijn ouders hadden, als ik klein manneke was, hadden die in Torp Ter Vuren, waar ik opgegroeid ben, een kleine traiteurszaak, waar mijn moeder het winkeltje deed en mijn vader het koken. En die deden daarnaast ook kroketten die ze maakten voor een aantal restaurants. En dan hebben zij jaren een winkel gehad in centrum Brussel, een supermarkt. Dan hadden ze geen tijd meer om te doen. Maar dan is die winkel gestopt en was mijn vader al redelijk ziek. En dan zijn ze dat terug beginnen doen, omdat hij dat perfect thuis kon doen. En ja, dat was dan plots iets. Er waren 15 soorten kroketten en dat is een tof familiebedrijfje. En als mijn vader gestorven is, is mijn moeder dat blijven voortdoen. En nu is het een beetje een punt van, ja, ons moeder is ondertussen 68... Die doet dat nog supergraag, maar wij vinden ook, het is fysiek wel zwaar voor haar. Dus zijn mijn broer en ik zo wel af en toe aan het denken van, ja, het is wel echt te plezant om mee te stoppen. Dus ja, rijst de vraag wel eens van, gaan wij daar iets mee doen onder ons twee? Gaan we dat voortzetten?
Is mijn personeel zo ook?
Nee, ze doet het echt samen met haar zus, doet zij dat nu.
Maakt ze de kroketten.
Ja, maar dus ja, dat is super fysieke arbeid. Goh. Dus ja, het is ook niet dat je zegt van, ik kan dat 2 uur per week gaan bij. Dus als ik... Stel dat we daar iets mee zouden willen doen, ja, dan moeten we dat wel te goed doen. Want het is ergens een soort levenswerk. Dus je wilt dat ook niet verpesten, natuurlijk.
Goh.
En dat is een keiplezant product, want dat is iets waar je iedereen plezier mee doet.
Ja, dat is ook.
Ja, dat zijn rare mensen die dat niet lusten. Hè?
Ja, dat is echt. Eenderd waar dat je dat zegt, zie je altijd zo'n mensen
proeven.
Oh, jongen, dat is wel moeilijk. Want je wilt inderdaad dat doorgaat op een manier. Maar ja. Zie je toch niet fulltime kroketten draaien?
Ah, wel, nee, ja, dus ik ben nu zo een beetje met mijn broer aan het zien. Want we hebben er volgende week zo'n keer
een meeting
een lang gesprek over. Van, wat
hallo,
gaan we
kroket,
doen?
Zeg. Ja, ja allee, straf.
Maar dus als ik het zo voortzet, dan kom ik hier op de Medialaan elke maandagmiddag staan met een foodtruck. En dan verwacht ik jullie.
Maar
dan,
zeker dan, dat.
Zij komt erin wonen, denk ik, op die manier.
Want hier hebben ze alleen maar broodjes. En ze zo wat beu.
Ja, corona.
Wacht heel even. De catering van de Medialaan is toch de beste catering?
Ja,
in
het
Medialaan.
Absoluut. Ooit. Maar het is nu in coronatijden.
Ah,
ja,
maar ja,
zijn nu
het is
alleen
een
broodjes.
Beetje anders nu.
Ik heb hier een jaar gewerkt. Ongelooflijk.
Ja, dat is echt waanzin. Brasserie Medialaan.
Daar kunnen we niet over klagen. Ja, dat is waar. Zeg, je papa is zo ziek geweest. Hij heeft hem eigenlijk altijd zo gekend. Ja. Is gezondheid voor jezelf iets waar je enorm mee bezig bent? Van, ik moet sportief zijn, voorzichtig zijn met uitspattingen, want...
Het is dubbel. Ik ben er in mijn hoofd wel geregeld mee bezig, omdat dat is zo iets waar ik wel droevig van kan worden. Het gedacht van, misschien ga ik hier niet meer zo lang zijn, terwijl er is geen enkele aanwijzing of zo.
Het is niet dat je genetisch belast bent.
Nee, absoluut niet. Dus alles gaat perfect met mij, maar ik heb zo af en toe wel dat soort gedachten van, toch een keer nadenken. Maar langs de andere kant is dat ook heel relatief, want ik leef wel heel graag en heel goed en ik probeer op te letten. We hebben zo thuis het ding van, in de week letten we heel hard op, in het weekend gaat de remmer volledig af, wij sporten allemaal geregeld. Dus je let er wel op, maar ik leef ook wel echt heel graag en heel goed. Mm. Maar met periodes dat bijvoorbeeld professioneel druk is, zal ik echt als een patertje leven en dat kost me dan ook geen moeite. Maar als het dan even niet moet, ga ik ook wel echt heel graag...
Kroketten elke dag.
Ja, elke dag is misschien wat veel van het goede. Maar gewoon genieten en op vakantie gaan en... Ja.
Zeg, wat is het beste advies dat je in die 41 jaar hebt gekregen? Moeilijke vragen.
Ja?
Het slechtste advies mag ook.
Nee, ik ben aan het denken, ik heb zo precies niet veel mensen die mij advies geven.
Heb je een mentor of zo? Iemand waar je altijd terecht kunt om de dingen te bespreken?
Ik heb heel eerlijke vrienden, waar ik wel tof vind, waar ik ook heel veel aan heb. Dat is zo'n... We hebben zo'n vriendengroepje dat eigenlijk al bijna gans ons leven meegaat. Mm-hmm. En dat is wel tof, want mocht er iemand van ons rare uitspattingen krijgen, zouden we wel echt bij het nekvel genomen worden en op het matje geroepen worden.
Doe eens normaal.
Ja, en dat vind ik ook wel echt belangrijk. En als die gasten dan tegen mij zeggen van, hey, als je op tv zien, dat zeg jij, dat is het grootste compliment dat je mij kunt geven. Mm-hmm. Maar het is niet dat ik zo denk van, er is één iemand waar ik altijd, professioneel gezien, is iemand als Michiel de Vlieger wel iemand die een constante is geweest bij mij. Ik ben ooit, als ik zo dingen op tv begon te doen, was dat bij de laatste show waar ik al jaren werkte. Enerzijds als opwarmer, anderzijds op de redactie. En dan had ik een idee voor een rubriekje. En dat was eigenlijk voor iemand anders. En dan zijn Michiel en Sam, de toenmalige eindredacteur, van... Allee, kom jong, jij moet dat gewoon doen. Probeer dat eens. En die heeft mij wel altijd begeleid. En ik zie die... We werken alle twee... meestal voor Woestijnvis, dus ik kom die nog vaak tegen. En als ik Michiel zie, zal het altijd wel eens gaan van hoe is het en wat is er bezig en wat denkt hij. En als ik in de shit zit, is dat ook iemand die ik zeker zal contacteren. Dus ja, misschien professioneel gezien Michiel dan wel.
Mm-hmm. All right.
En Rob van Oudenhoven is natuurlijk degene
die heeft jou ontdekt.
Ja, ja. Dus dat is wel plezant. Ja, dat is ook wel iemand waar ik... Ja, het is dankzij hem dat ik alles doe wat ik doe.
Maar op een heel toffe manier wel een haantje, hè?
Ja. Als wij samen.
Want ik wou er net eigenlijk al bijna aan vragen. Dus ik voel me niet zo goed bij haantjes, maar Rob is, die is het wel. Die is het op een heel grappige, toffe manier ook. Hè?
Misschien is dat ook het verschil dat Rob en ik, wij kennen elkaar heel goed uit een lang vervlogen tijd. Dat ik achter de toog stond en hij als klant voor de toog stond. Intervuren in het Savorken. Rob zijn stamcafé en ik was voor de zoveelste keer gestopt met studeren. Dus ik zocht naar Rob wat jobjes dat mijn ouders niet kwaad konden zijn. En een van mijn jobjes was achter een toog van het café.
Allee.
En daar heb ik erop leren kennen. En dat klikte eigenlijk heel snel, heel goed. En dan hebben we samen een aantal evenementjes voor dat café georganiseerd. En dan heeft hij mij in de studio gestampt. Ik wist niet wat dat was, maar het is, alles wat ik nu doe, is alleen maar dankzij hem.
Oh, jong. Dat is wel
en wou je dat als kind niet? Of was je daar niet mee bezig?
Ik kende dat niet. Ik heb nooit aan zo'n dat soort job gedacht. En ik ging de winkel van mijn ouders overpakken. Of dan begonnen zo wat evenementen begonnen. Ook wel zo'n beetje met mijn leefwereld te worden. Maar ik dacht eigenlijk de combinatie van die winkel van mijn ouders met dan zo hier en daar een evenement organiseren. Dat was zo hetgeen wat langste overleefde. En dan had hij erop plots een ander plan. En
In welke periode was dat? Want ik ken Rob ook supergoed en al zeer lang. Want ik presenteerde toen bij Donna. Ah, ja. En dan kwam er plotseling een nieuwe gast binnen en die ging de prijzen doen. Ja. Want er werden nog heel veel prijzen toen opgestuurd.
Maar... Oh, toen kwam die nog niet op televisie?
Nee. Mark Pint had het programma De Donateur. En dan kon je elke middag keiveel prijzen winnen. Maar dan moest iemand zich fulltime mee bezighouden. Om die onze Mirjam van een tijdje geleden hier bij ons. Ja? En dat was een jonge gast. En die dacht, maar wat is wel een hele... Dat is een heel rare, maar grappige gast, zo, een rare manier van humor. Ja, en beetje bij beetje, Rob gaat nu ook redactie of zo gaan doen. En dat, zo is dat eigenlijk allemaal een beetje. En ik ken hem ook een beetje van het nachtleven in Leuven. Ja, die kan. Het is goed dat hij Ter Vuren ook heeft aangedaan. Want toen werd het een beetje rustiger in Leuven. Dan.
Ja.
Zeg maar, wat doet Rob nu eigenlijk?
Die is van alles aan het doen. Hij heeft vorig jaar ook een theatershow gedaan. Hij doet. Hier en daar ook nog publieksopwarming. Ik heb het geluk dat hij het voor mij nog altijd wil doen. Wat super plezant is, want ja, die staat in die studio alsof dat ik... Ja, zijn zoon klinkt nu wat onnozel, maar toch, die gaat alles doen dat ik op mijn gemak ben. En ja, dat is zo plezant dat hij dat wil doen. En dat is ook een van de enige mensen, die staat altijd naast de camera die mij filmt. En als ik iets zou verpesten, zal hij altijd heel subtiel, zonder dat iemand anders die teken doen aan mij, van, zijn een keer kalm, zijn een keer rustig, doe een keer dit en dat... Ja, dat is wel goud waard. En die mag dat ook. Ja. Dat is ook zo'n mens waar dat ik alles van verdraag.
Ja, dat is gewoon. Maar super, die moet kunnen we ook eens vragen voor de podcast.
Ja, zeker.
Aan denken.
Super grappig. Dat is ook nog een goeie.
Ja. Absoluut.
Dus, een beetje raar dat hij niet zoveel meer in beeld doet. Hè? Want hij was zo grappig. Hè? Hij was zo grappig.
Maar ik denk ook dat zo in beeld, in de rol dat wij hebben, namelijk, ja, dat is geen rol, maar dat is wel... Zo de plezante, of een beetje de flauwe plezante, of het gaat altijd over moppetjes.
Uh-huh.
Dat is gewoon heel eindig.
Ja.
En er is een moment dat mensen nu tof en plezant vinden, en een ander moment dat mensen denken van, manneke, het is goed geweest, zwijg maar een beetje.
Ja,
dat is het nadeel. Ik ben geen gladde presentator. Als ze een echte presentator zoeken, dan zijn er veel andere mensen dat veel beter kunnen dan ik. Ik kan iets op mijn manier, maar waardoor dat je ook minder chameleon bent. Mm-hmm. En dat mensen nu waarschijnlijk ook wel op een bepaald moment even denken van...
Maar Sven de Leijer, het is goed geweest voor de podcast. We gaan hier afronden.
Misschien nog één ding.
Ik kan nog wel geheimen.
Ja, maar dat mocht je dan snel.
Je zei begin de 40. Ja. Hoe oud wil je worden en hoe wil je oud worden?
Ja, ik... Mag ik dat lang verhaal zijn of een kort? Wat wil
je? Nee, we hebben tijd.
Oké,
okay,
oef. Ja. Ja. Ik heb 3 jaar Hotel Romantiek mogen meepresenteren. Een programma waar we met 65-plussers die vrijgezel geworden waren door de loop van het leven.
Ja, schitterend.
En die terug op zoek gingen.
Ja.
En dat heeft mijn oogkleppen volledig afgezet. En als je zo oud kunt worden en je kunt nog veel, en vooral je hebt nog de ambitie om strontverliefd te worden en u te smijten, ja, dan mag het voor mij nog heel lang duren.
Oh.
Dus wat de viever dat ik daar gezien heb, dat was... Ik zal morgen terug vertrekken op zo'n Hotel Romantiek. Niet voor het programma, maar voor het menselijk contact. En ik heb daar 3 keren een 30-tal mensen leren kennen die bijna allemaal nog een heel grote plaats in mijn hart hebben, of die ik nog hoor of zie. En dat is zo tof. En je ziet daar... Ja, die zijn daar opengebloeid, sommigen. En die zijn nu terug vol een bak aan daten en op stap aan het gaan. En over de programma's heen, er zijn al relaties nu tussen mensen van seizoen 1 en seizoen 3. Want die zien elkaar. Ik heb vorig jaar die een theatershow gedaan. En denk niet dat er 5 zalen geweest zijn waar er niemand van Hotel Romantiek te gast was.
Ja, en maar de reunion-aflevering moet ook nog komen, hè? Ja. Zeg. Hè? Hoe is het nu met de koppels?
Ja, wel, er zijn er wel al veel meer dan er ooit op tv geweest zijn. Er is een getrouwd koppel die nog altijd heel veel plezier maken. Ja.
Gelukkig zijn er nog geen kindjes van gekomen, zeg.
Al hun motivatie zal het toch niet gelegen hebben,
alleszins. Hey Sven, het was super, super fijn om jou in de podcast te gast te hebben.
Zeker weten. Dikke merci.
Graag gedaan.
En succes nog. En doe heel veel groetjes aan Dingske.
Aan Rob.
Hey, dankjewel, Sven.
Graag gedaan.
Wil je graag op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of luister naar ons radioprogramma Sven en Anke op Joe 60s en 70s, Joe 80s en Joe 90s.